Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Luister ook eens naar deze podcast.
De Amerika-podcast.
Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news.
Download hem nu. En blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
December. Het is december. Wouter,
ja.
Maand van de lijstjes.
Ja.
Ja, en doen we met de Nationale Autoshow maar wat graag aan mee. Straks hoor je wie kans maakt op de titel Autoblog Auto van het jaar. Ja. Spannend, man.
Spannend, hè?
Ja.
En ik heb mijn verlanglijstje heb ik een nieuwere Porsche 911 bovenop gezet. Volgens was er iemand op LinkedIn die een post maakt van Porsche Centrum Maastricht of Eindhoven of gecombineerd. Ja, pas wel een 911 onder de boom. Dus ik tekende mijn vrouw erin. Ja, zie je wel, het kan wel. Dus. Maar goed, dat geldt terzijde. Minder spannend was het Formule 1 seizoen.
Nou,
de eerste twee races misschien nog wel. Ja. Toen had Checo Perez er ook nog wel zin in. Maar goed, Max won. Hij moet zijn beker nog even ophalen in Baku. Dat is ook raar trouwens, maar goed. We kijken straks nog één keer terug met F1-commentator Nelson Valkenburg.
Ja, we gaan zo uitgebreid praten met de baas van Stellantis Nederland. Maar eerst even het autonieuws. Wouter, welkom in de stad waar 30 de norm is. Was het ook zo rustgevend hier binnenrijden voor jou?
Nou, hier mag
of had je al een taxichauffeur in je nek?
Volgens mij mag je hier binnenrijden nog 80, zeg maar. En dan hier op de rotonde. Ik zag nog geen bord.
Ik denk dat het hier al 30 is op de rotonde. In ieder geval, als je onder het viaduct doorkomt, dan is het sowieso 30.
Ja, ik vind in de winter met de meeste auto's op een rotonde 30 met tramrails ook sowieso wel een uitdaging. Hoor me dan die snelheid te verslaan. Dus, maar goed, ik vind het leuk dat ze mij die uitdaging nog gunnen als het nog wel 50 is.
Maar goed, er zijn echt nog best wel veel wegen hier in Amsterdam waar nu dus 30 gereden moet worden.
Ja.
En die voelen nog als 50.
Ja, eigenlijk veel van de wegen inderdaad. En er zijn ook wegen die misschien wel voelen als 60, 70, 80, 90 of 100. En waar je maar 50 mocht. En daar zal nu niet overal 30 zijn. Maar dat is wel een issue. En dat vind dat ook wel een Nederlands probleem. Dat merk je ook buiten het bouwde kolom. Dat is volstrekt willekeurig. Er kan iedere maximumsnelheid bij een 2x2 baans weg nu horen. Ja. 30 in Amsterdam, 100 ergens in de provincie, maar het kan ook 60, 70, 50, 80, 90 zijn. Dat is eigenlijk niet zo handig.
Nee.
Je moet een beetje de weg erin.
Gaf je auto maar het antwoord, hè? Dan.
Ja, daar heb je de moderne auto's doen.
Die doen een poging.
Doen een poging, klopt meestal niet.
Nee,
dus,
precies.
En dan moet ik de mensen uitdagen. En eigenlijk de mensen die dit een goed idee vinden, zet hem eens aan en ga dan eens echt 30 rijden. Of eigenlijk langzamer, hè? Want het is een maximum snelheid. Dus nou, laten we 25 zeggen dat je gaat rijden. Dat is echt heel langzaam.
Ja.
Maar goed.
Ja. Volgens nog geen extra handhaving. Dus we zullen zien of mensen zich eraan houden. Hè?
Ja, zeker.
Tesla zit in vieze papieren. Want heel Scandinavië keert zich nu tegen het merk vanwege het Zweedse CAO-conflict.
Wat is dit voor uitdrukking? Vieze papieren? Is dat iets Amsterdams? Vieze papieren? Ik weet het ook niet.
Dat is denk ik Limburgs of zo.
Limburgs. We kijken even, ja. Nou ja, dus ze zitten in de problemen.
In de problemen.
Ze hebben ruzie.
Ze hebben ruzie.
Ja. Hebben ze nou mot met elkaar? Zeggen dat in Rotterdam. Ja, een Zweeds CAO-conflict. Ja, het wordt wel problematisch. Volgens mij langzaam heel Scandinavië denkt... Elon Musk en Tesla... Nou ja, die ene vinger steken we op naar jou en zoek het maar uit. Nou hebben ze niet heel veel personeel daar, want ze hebben geen fabrieken. Dus ze hebben alleen maar wat mensen die wat auto's verkopen en van de boot afrijden en zo. Dus. Maar goed, als ze niet van de boot worden afgereden, dan gaan ze niet naar klanten en worden ze niet verkocht. Dus ja.
Nee. Bestaat dat al?
Volgens mij wel. Ja.
Leuk.
Ja,
want eindelijk een teken van leven. Weer.
Het zijn niet eens blij dat het jouw woorden zijn. Heb ik weer.
Nou, het is ook Stellantis, hè, Maserati.
Het is toch zo.
Het is lang stil geweest.
Ja, nou ja, lang. Voor Maserati doen hebben ze eigenlijk best veel te melden gehad de laatste tijd. Maar er komt ook een Gran Turismo. Dat is eigenlijk, ja, zeg maar, de oude Gran Turismo hebben ze nieuwe voor- en achterbumper gegeven. Als je er heel goed naar kijkt. Maar ook helemaal elektrisch gemaakt. Dat is de Folgore. Ja. Niet Volkoren, maar met een F en met een G.
Folklore.
Folklore. Die kost net geen 2 ton.
Oh ja, en wat krijg je dan?
750 pk, vierwiel aangedreven EV, die 325 km per uur moet rijden, kunnen rijden. Niet daadwerkelijk een uur, want die accu al 2 keer leeg. Maar ja, in de basis ergens interessant. Maar we zien wel, dure EV's, ja, is eigenlijk moeilijk. Een hele slechte markt.
De Nationale Autoshow.
Ja, die lieten we even hangen, je opmerking. Met de introductie van een nieuw elektrisch platform en de comeback van Lancia staat Stellantis het moederbedrijf van Peugeot, Citroën, Opel enzovoort. Jeep,
Fiat, Jeep, ja. Alfa Romeo, Maserati,
ja.
DS. Oh, DS, ja, hebben we ook nog. Ja, we hebben. Nou, er kan niet nog een merk bij, denk je, vraag je dan af, hè?
Nee, maar misschien toch wel. Yeah. Stellantis staat daarmee in ieder geval aan de vooravond van een belangrijk jaar. Sander Jans is managing director van Stellantis in Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
Bedankt voor de uitnodiging.
Je geeft leiding aan de Nederlandse tak. Het wereldwijde hoofdkantoor van Stellantis is gevestigd in Hoofddorp. Ja. En je bent meer dan een baas van een brievenbus?
Nee, dat zijn twee gescheiden dingen. We hebben het kantoor in Nederland, ja, dus de National Sales Company, zoals we die noemen. Die zit Amsterdam Zuidoost.
Ja.
En de NV, dus het hoofdkantoor van Stellantis, zit in Hoofddorp.
Ja.
Maar dat is tegenwoordig ook niet eens meer een brievenbusfirma, nee, want er zit gewoon 65 man fulltime.
Oké.
Okay. Nou, toch nog wat. Komt er zoveel post binnen, kan je dan ook afvragen.
Ja.
In Nederland telt Stellantis 7 merken, het worden er 8. Ja, ik zou ze bijna moeten tellen, maar jij weet hoeveel merken het zijn. Zijn het er 7?
Nu zijn het er 7, ja.
En het worden er 8. Oké, okay. Ja, met Lancia
erbij worden het er 8.
Stuur jij al die merken aan? Een soort puppet master?
Met nou, ik pas eigenlijk een beetje op de winkel. Ja, zo kan je het meer noemen.
Oh jeetje. Okay. Is dat wel leuk, op de winkel passen?
Ja, zeker. Ik denk niet dat we ons op dit moment hoeven te vervelen. Genoeg gaande. Ja. En nou, natuurlijk intern zijn een aantal dingen gaande. We zijn over naar het agentenmodel. Volop nieuwe introducties van nieuwe modellen. En de markt, dat is ook iets waar we ons niet over hoeven te vervelen. Je ziet veel wijzigingen in de markt. Elektrische auto's staan wat meer onder druk. Nou ja, we hebben volop ambities voor elektrische auto's. Alleen de overheid moet natuurlijk wel een beetje meewerken.
Ja, maar dit, okay, daar gaan we het straks nog wel over hebben. Maar dit klinkt als meer dan gewoon op de winkel passen. Dit is gewoon ook zorgen dat je het overzicht behoudt.
Ja, wat op zich met 7 merken best wel eens lastig,
ja,
is.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Want zitten ze ook niet een beetje iets te veel in elkaars vaarwater, een aantal van die merken?
Nou, ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Want ieder merk heeft wel een duidelijke positionering. En het enige wat je zou kunnen zeggen is dat Opel en Peugeot wat dichter op elkaar zitten in, ja, Nederland. En daar specifiek iets voor de Nederlandse markt. Want in andere markten in Europa zie je juist een groter verschil tussen die twee.
Ja, maar toch vind ik het, want het zijn echt 8 merken. En dan zeg ik, nou, Jeep is redelijk duidelijk. Die moeten in de modder kunnen. Hebben in principe vierwielaandrijving.
In principe.
Alfa Romeo is ook wel duidelijk. Maar de rest is soort van, nou, niet premium, maar gewoon, nou ja, zeg maar, ja, modale. Nee, ik bedoel, die, gewoon normale automerken.
Ja. Ja.
Met allemaal wat accentverschillen. Lijkt me best wel eens lastig. Je ziet jou moeilijk kijken, maar je denkt, nou, waar heeft die gast het over?
Nou, ik denk toch dat ieder merk wel een duidelijke positionering heeft. Ja. En ook bijvoorbeeld Citroën is weer veel meer op comfort.
Ja.
Fiat noemen we weer kleurrijk. Opel is meer voor de mainstream. Is het enige Duitse merk eigenlijk van de groep.
Ja.
En dan Peugeot is de Allure. Die zit het meest dicht tegen het premium aan.
Ja, met samen DS.
Ja, DS is het premium merk, wat de Art of Travel noemen we dat,
ja,
dan weer.
Ja. Sponsor het Louvre, zag ik.
Ja, doen ook dat nog.
Einde van het jaar is in zicht. Hoe doet Stellantis het in Nederland?
Ja, ik denk dat we niet mogen klagen over afgelopen jaar. We hebben natuurlijk een paar lastigere jaren gehad met de corona. Veel onderdelen tekorten, logistieke uitdagingen nog begin van dit jaar. Want met de oorlog in de Oekraïne waren ineens alle vrachtwagenchauffeurs verdwenen. Nou, daar moesten we weer up to speed komen. Je ziet dat de markt weer behoorlijk herstelde sinds begin van dit jaar. Die gaat nu weer meer naar een normaal niveau toe. En wij hebben daarin redelijk meegedaan.
Ja, het einde van het jaar dat komt steeds dichterbij. Hè, dus dan kunnen we echt de balans opmaken. Hoe presteert Stellantis in Nederland?
Nou, gewoon op het totale marktaandeel hebben we als Stellantis wat marktaandeel verloren.
Okay.
Maar als je kijkt naar de specifieke segmenten. Momenteel staan we nummer 1 in het BEV-segment. Dus op lichte bedrijfswagens en personenauto's bij elkaar. Zou je niet verwachten misschien, want iedereen denkt altijd gelijk elektrisch Tesla.
Ja.
Maar Stellantis is de nummer 1 fabrikant in Nederland. Op bedrijfswagenvlak zijn we nummer 1.
Ja.
En
als je maar genoeg merk hebt, word je wel een keer nummer 1, zou ik bijna plagerig willen zeggen.
Nee, je moet het maar volhouden.
Ja, nee, dat is ook weer waar. En dat is ook weer waar. Maar nummer 1 elektrisch, dat is personenauto's en busjes.
Ja,
en
bedrijfswagens bij elkaar.
En nog de kleine, zeg maar.
Nee, dat tellen we niet. De brommobielen mee.
Okay.
Die noemen wij dan weer quadracycles. Dat klinkt nog net iets mooier.
Ja. Oh ja. Even onthouden. We gaan in januari een grote test doen met al die dingen. Dus leuk, dan moeten we even zien hoe dat heet. Ja. Hey, okay.
We hebben er volgend jaar 3.
Ja, zeker. Ja. Nee, dus, nou ja, wat dat betreft is het wel grappig. Dat je natuurlijk met de verschillende merken, nou ja, ander logootje, andere kleurtjes, weet je, met kleine aanpassingen, natuurlijk wel gewoon best veel modellen in de markt gezet.
De Opel Adam Rocks E.
Ja. Opel Rocks E. Die noemen we tegenwoordig electric.
Ja, oké. Okay. Ja, en dan de AMI komt eraan.
De Citroën AMI, gaan we volgend jaar ook in Nederland voeren. En we hebben natuurlijk net de Fiat Topolino, de kleine muis, aangekondigd.
Ja, oké. Okay. Dus die drie, dat zijn dan de brommobielen elektrisch.
Ja.
Want ze brommen eigenlijk niet.
Nee, maar dan zie je dat er toch echt wel een markt voor in Nederland is. We zien vooral in het gebied rondom Amsterdam.
Jo.
Waar echt eerst iedereen de Biro had.
Ja, maar het is wel vrij logisch dat we hier toch. Want het is
parkeervergunning.
Je mag hem overal. Nou, dat mag maar 30 rijden in Amsterdam. Je mag parkeervergunning is €240 per half jaar. Dan mag je hem overal in de stad neerzetten. Dus ja, weet je, dit is een beetje. Voelt een beetje. Zeg maar, toen we net elektrische auto's hadden, kon je ook gratis parkeren met je elektrische auto. Gratis laden in Amsterdam. Dus dit wordt wel goed gestimuleerd. Dat helpt.
Zeker.
Ja, ik denk dat jullie in de provincie wat minder van die dingen verkoop.
Maar misschien toch zie je ze daar ook.
Ja, oké. Okay. Nou, ik kom ze niet tegen, maar ik woon in Rotterdam. Dus precies, het is geen grote stad, het is geen provincie, zeggen we dan, toch? Wel een grote stad.
Ja, zeker wel. Ja. Ja. Maar hoeveel van die voertuigen hebben jullie inmiddels verkocht in Nederland?
Nou, ik zat laatst even terug te kijken. Op dit moment 1250 dit jaar.
Dat is best fors.
Ja.
Dat is meer dan DS.
Ja, klopt ook.
Ja. Nou ja, dat lijkt me het lastige dat je bij andere importeurs wel ziet. Hè, die op een gegeven moment ook keuze maken van sommige dingen gaan we niet meer doen. Sommige modellen misschien niet meer. Jullie hebben natuurlijk heel veel merken. Met soms maar een paar modellen per merk. Maar sommige ook wel heel breed. Maar moet je alles blijven doen in Nederland? Omdat niet alles verkoopt even goed. Dus dan kan je ook op een gegeven moment kiezen zeggen. Ja, nou ja, dit gaan we gewoon niet meer doen. Want het loont niet.
Nee, maar we hebben toch iedere keer een aparte merkverantwoordelijke die specifiek voor dat merk gaat.
Okay,
want als je dat niet hebt, dan is je al snel dat iedereen op hetgene duikt wat het makkelijkst verkoopt.
Ja.
Alleen de strategie van onze CEO, van Tavares, is ooit geweest dat bij de merger van PSA en FCA heeft hij ieder merk 10 jaar lang de tijd gegeven om zich te ontwikkelen in de markt. Nou, dat is vanaf 2021.
Okay.
Dus rond 2030 gaan we zien of we daar keuzes in moeten gaan maken.
Ja. Maar dan moet je nog wel even goed vol kunnen houden. Want dat is een dure hobby natuurlijk. Als een merk niet zo lekker loopt, kan de verliezen en zo kunnen best opstapelen. Dus de vraag of je dan 10 jaar gaat volhouden.
Ja, en daar komt denk ik ook de efficiëntie van Stellantis om de hoek kijken. Omdat je die platform sharing hebt, zorg je er wel voor dat ook de kosten beperkt blijven om een andere top hat, zoals wij dat noemen, te ontwikkelen.
Ja, eigenlijk zeg maar, je hebt een bodemplaat, je zet er gewoon een ander autootje, maar een ander koetsje op en dan heb je hem.
Top hat klinkt dan wel beter.
Ja, top hat. Ja.
Maar het is ook wel nodig om kostefficiënt te zijn, want ondertussen is het consumentenvertrouwen laag, in Nederland dan in elk geval. Inflatie hebben we nog steeds mee te maken. Je noemde zelf al de overheid. Het is onzekerheid over het overheidsbeleid. Wat betekent dat voor jullie order intake bijvoorbeeld?
Nou, je merkt gewoon dat het, en dat is in Nederland eigenlijk altijd al zo geweest, het is als fabrikant heel moeilijk om vooruit te kijken in Nederland. Want je weet nooit wat de regering weer gaat doen.
Nee.
We hebben een tijdje gehad over kilometerbeprijzing. Nou, dat lijkt ineens weer van tafel af te zijn. Nu hebben we heel erg dat we niet weten hoe gaat het nu verder met de wegenbelasting op elektrische auto's. En dat zorgt er gewoon voor dat die consument iedere keer in de wachtstand gaat. En als we nu met z'n allen het idee hebben dat we zoveel mogelijk naar elektrische auto's toe willen, dan zou het wel fijn zijn als de overheid daar ook een beetje in stimuleert.
Ja. Ja. En dus gewoon zegt van joh, wegenbelasting, dit wordt de oplossing, zodat je niet helemaal groen en geel betaalt voor een EV. Want die zijn zwaar.
Daar proberen we nu zelf een beetje op in te springen. Want met de Corsa Electric en met de E208... dan zeggen we op dit moment als je private lease bij ons neemt, gegarandeerd geen wegenbelasting.
Okay.
Om een stukje zekerheid te geven aan die consument.
Ja. Dat is een gokje.
Oh, dat kan een dure hobby worden.
Ja, dat kan ik wel net zeggen. Want als ze wegenbelasting gaan krijgen, dan is dat gewoon €70 per maand of zo, denk ik. Zoiets zal het zijn.
Ja. Wij denken zelf niet dat het volledige wegenbelasting wordt op basis van het gewicht. Nee. Het zal altijd wel een tussenoplossing worden. Het is natuurlijk niet gek dat ze iets van wegenbelasting gaan betalen.
Nee, oké. Okay. Nou ja, daarvan kan je ook zeggen, nou jongens, we moeten EV's stimuleren. En wij wegenbelasting op EV's gaan we niet doen. Zouden we niet moeten doen. Dat zou ook kunnen natuurlijk.
Nou, aan de andere kant denk ik dat het belangrijker is dat ze investeren in de laadinfrastructuur.
Ja, nog meer laadpalen.
Ja.
Het staan er al zoveel.
Ja, maar zie je dat gebeuren met de formatie die nu aan de gang is? Hè? Want daar is nog steeds ook heel veel onzekerheid over. Dat voedt alleen maar nog meer de twijfels natuurlijk.
Ja, wel, volgens mij was er al wel een soort van consensus dat iedereen vond dat er iets moest gebeuren.
Op het gebied van laadpalen of die...
Nee, op het gebied van de wegenbelasting. Ja. Dat nooit de volledige wegenbelasting zou kunnen worden.
Ja. Maar in ieder geval was die consensus er bij het Nationaal Autodebat dat wij hebben gepresenteerd natuurlijk. Daar zat alleen de grootste partij van Nederland niet bij.
PVV hadden we niet bij. Nee. Dus dat weten we dus niet, hoe die daar echt tegenaan kijkt.
Nee. Maar wat betekent dat dan? Loop je lekker rond in Den Haag om ook daarover voor te lobbyen?
Nee, dat laten we aan andere mensen over.
Ja, maar niet aan de rijvereniging of wel? Want daar zijn jullie geen lid meer van.
Nee, dat is beleid van Stellantis. We hebben wel een eigen forum opgezet om dat soort informatie te verzamelen en te delen. Maar we zijn van geen enkele automotive club lid meer.
Maar waarom is dat beleid er?
Het heeft alles met kosten te maken.
Is zo duur.
Kijk, nou, wij zien dat we kosten moeten besparen om te kunnen blijven concurreren met de Chinese merken die naar Europa toe komen. Ja. En dan moeten we gewoon zorgen dat we alle onnodige kosten eruit snijden.
Ja. Maar toch zou je kunnen zeggen, heel maar een beetje aardige lobby. En bijvoorbeeld ook een lobby die bijvoorbeeld in Frankrijk is natuurlijk vrij actueel. Van nou ja, laten we die Chinezen een klein beetje heffing erop, is misschien ook niet zo gek. Dus daar zou je dan juist wel weer in een lobby willen zitten, toch? Dan wil je niet dat als roep in de woestijn staan.
Uiteindelijk kan je afvragen hoeveel impact dat het nou heeft achteraf gezien.
Ja, oké. In het kader van kostenbesparingen, een belangrijke, en die we ook vaak hebben gehoord, we gaan laag ertussen uitsnijden, of in ieder geval minder, die krijgen minder haagslag op hun boterham, de dealers. 3 maanden geleden hebben jullie het agentuurmodel ingevoerd. Hoe groot is die omslag?
Nou, er zijn eigenlijk een paar dingen die we tegelijkertijd aan het doen zijn.
Oh, dat is altijd goed. Altijd lekker. Dat je niet weet
zijn
wat
er werken. Dus ja, je moet wel.
Ja. Ja. Allereerst hebben we de Stellantis House strategie zijn we aan het uitrollen. Die hebben we aan ons netwerk een paar jaar geleden aangekondigd. En dat wil eigenlijk zeggen dat we de Stellantis House merken zoveel mogelijk willen consolideren op 1 locatie.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat de dealer ook weer kostenbesparingen kan doorvoeren en daardoor efficiënter kan gaan werken. En dat maakt dat wij de kosten verder in de keten kunnen reduceren.
Ja.
Nou, daarbovenop het agentenmodel. Agentenmodel is niet puur een kostenbesparing. Is ook een stukje transparantie naar de klant toe.
Oh, heerlijk. Ik als klant voel me alweer zo goed begrepen. Hoe helpt mij dit als klant dan?
Nou, de pricing die je online hebt en die je bij de dealer hebt, online en offline, zijn gewoon hetzelfde.
Ja.
En waar gemiddeld genomen de consument een broertje dood aan heeft, is om te gaan onderhandelen met die slimme autoverkoper.
Ja, maar ja, even als particulier moet ik altijd een auto inruilen. En dat is natuurlijk... Ja, je moet maar zien wat iemand erop biedt. En dat kan echt wild verschillen, weet ik ook uit eigen ervaring. En vervolgens verkoop je maar zelf, want dat levert nog meer op. Nee, maar daarin zit natuurlijk... weet je, als je natuurlijk een nieuwe leaseauto uitzoekt, is het allemaal heel duidelijk. En ik vond dat wel mooi. Tesla werd natuurlijk als voorbeeld genoemd van... ja, kijk, zie je online en moet allemaal zo. Maar juist ook de particulier of de zakelijke rijder die de auto heeft gekocht... ja, die zeggen, ik heb hier mijn oude, die wil ik inruilen. En dan ben je in één keer die transparantie ook wel weer kwijt.
En ons model is, heeft de dealer wel de mogelijkheid om zelf nog op die auto te bieden.
Ja.
Je hebt ook agentenmodellen waarbij dat vastgelegd wordt door de fabrikant.
Ja.
Dus die wil de inkoop doen van alle gebruikte auto's. Bij ons hebben ze de vrijheid. Maar op het moment dat ze de auto niet willen inruilen, dan pakt Stellantis op de achtergrond de auto op.
Oké.
Okay. Okay. Laten we nog even vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Want 2024 wordt toch wel echt een belangrijk jaar voor Stellantis. De eerste modellen op het nieuwe STLA-platform komen op de markt. Dat platform is een belangrijke stap voorwaarts. Dat geef je eigenlijk al aan. Kostenefficiëntie, het is makkelijker. Jullie kunnen ook daardoor misschien ook wel goedkopere auto's op de markt brengen. Die concurrentieslag met China bijvoorbeeld.
Je wil altijd competitief zijn op het gebied van pricing. Mm-hmm. Het is niet per se dat je goedkoop wilt
zijn. Nou ja, goedkope auto's bestaan eigenlijk haast al niet meer. Maar laten we het dan betaalbaar noemen.
Ja.
Dat is toch wel belangrijk, ook voor een partij als Stellantis.
We hebben juist de eerste auto op het Smart Car platform aangekondigd. Dus de Citroën EC3.
Ja.
Die zal begin volgend jaar op de markt komen. Range van 320.000 kilometer. Prijs van rond de €24.000 inclusief afleverkosten.
Ja. De range, wat zei je nou? Wat?
Je zei 320.
Ja, je zei 320.
Laat je hem vol voor de aflevering. Dus die is wel betaalbaar. Maar het is ook een auto met een relatief beperkte range. Het is niet, zeg maar, vakantie Zuid-Frankrijk in je EC3 met de bekleine accu. Denk ik, zo, nou, neem de tijd ervoor. Dat vind ik het lastige nu met
de formaat. Dat is iedere keer toch die discussie met een elektrische auto. Gemiddeld rijdt de consument 50 kilometer per dag of minder.
Ja.
En dan voor die twee keer per jaar.
Natuurlijk wel vaak. Dat vind ik wel een beetje een moeilijke discussie. Want er is nog nooit iemand geweest die zijn leaseauto bijvoorbeeld koos op zijn woon-werkverkeer. Dat is altijd voor wat doe je in het weekend? Al die andere dingen die je doet, behalve je werk.
Ja, precies. Anders want ik wilde graag mee naar Louvre, dus ik wil een DS rijden.
Precies. Dus die vakanties, ja, dat is twee keer per jaar. Voor sommige mensen wel vier, hè. Dat gebeurt ook.
Waarom wijs je naar
maar? Maar er is veel meer. Er is veel meer dan dat.
Ja.
Dan alleen die vakanties en je woon-werkverkeer.
Ja, alleen voor die paar keer per jaar, dan ga je naar de snellader toe.
Ja.
En dan in een half uurtje zit je weer 80% vol.
Ja. Ja. Maar ja, met een klein accu wel. Nee, maar het is met de instappers. En dat is niet alleen bij Citroën. Maar dat zie ik wel. Van ja, het is leuk. Dat is vanaf prijs. Maar ik denk dat voor de meeste mensen. Nou, doe toch maar die met de grote accu. En dan wordt die weer prijziger natuurlijk. Dat is wat logisch is.
Ja, het is net welk segment dat je zit, toch?
Je moest het nog over Lancia hebben. Maar we zijn al door de tijd.
Heel even kort.
Heel Lancia. Je dacht, we doen er nog een merk bij.
Lancia is een merk wat we nog steeds verkopen in Italië.
Ja, ja. En leuk dat je we zegt dan ook. En dan nu is het opeens weer wereldwijd. Maar in Nederland al een jaartje of 8 niet, denk ik.
Ik kan me alles wijs maken.
Ja, ik weet het ook niet. Ik ben ooit met een ex-vriendin al een paar exen geleden bij een Ypsilon wezen kijken. Die was toen nog niet nieuw, hoor. Dus voor mij gevoel echt, 10, 15 jaar geleden dat Lancia nog een beetje levend was in Nederland.
Ja, ik heb hem nog een keer gehad als rental in Italië. Maar...
Ja, een fijn autootje, waar je zegt.
Hey, de Ypsilon is een B-segment auto. Komt halverwege volgend jaar op de markt. En we gaan zien. Hij wordt binnenkort onthuld.
Spannend.
We kijken er naar uit. Dankjewel voor je komst naar de studio. Sander Jansen, Managing Director van Stellantis in Nederland. En zo meteen.
Ja, de bekendmaking van de finalisten van de Autoblog Auto van het Jaarverkiezing. Lancia Ypsilon volgend jaar natuurlijk grote kanshebber.
Grote kanshebber. Ja. En we spreken via Play F1 commentator Nelson Valkenburg. Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Essent is...
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Zullen we het nog één keer doen, Wouter? Nog één keer?
Ja, lekker nog terugblikken.
Ja, even terugblikken op het afgelopen Formule 1 seizoen met Viaplay commentator Nelson Valkenburg. Maar eerst even aandacht voor de autoblog Auto van het jaar verkiezing. En aangeschoven is Michael Ras, hoofdredacteur van Autoblog. Welkom.
Ja, leuk om het te zijn weer.
Ja, fijn. We gaan zo de finalisten bekendmaken, maar sluiten we een beetje een lekker autojaar af?
Ja, dat is maar net waar je naar kijkt natuurlijk. Hè. Op Autoblog kijken we altijd naar occasions. We kijken naar Formule 1, maar daar gaan jullie het zo meteen over hebben. Ja. Nieuwe auto's ook. Ja, de nieuwe automarkt is heel erg anders dan 2022 natuurlijk. Dus het is een bewogen jaar.
Bewogen jaar, ja. En hoe komen jullie tot zo'n lijst met finalisten? Want het zijn er 10.
Ja, ja, we hebben er weer 10 geselecteerd.
Nou, we hadden gisteren een lunch bij Range Rover met heel veel champagne. En toen dacht ik, we moeten die lijst nog maken.
Maar dat was geen hele goede lunch, want er staat geen Range Rover op.
Ik wilde net zeggen, ja, die hadden champagne.
Ja, nee, ja, deze.
Sorry, Aldo.
Ja, dat kwam. En Nout en ik viel hetzelfde. We kregen wel allerlei champagne tastings. Toen dachten we, dan krijg je misschien ook een leuk flesje mee. Maar dat was deze keer niet. Nee, dus toch gewoon
met een zwart label, toch?
Ja, dat is jammer. Ja. Dus geen Range Rover erbij. Zo werkt dat, hè?
Nee. We zoeken altijd de auto's uit die daadwerkelijk dit jaar er voor het eerst waren. Die we ook konden rijden, of onze lasers. Ja. Dus geen droomscenario's tussen. Ja, ik noem altijd als voorbeeld.
Er zit ook wel wat tussen wat echt pas net naar buiten is gekomen. Maar goed, daar zullen we het zo over hebben. Ja. Want het is natuurlijk niet zomaar een titel. Hè? Het is er eentje met historie. Zoveel jaar al? Ja,
2015 de eerste.
Ja, precies. Voor corona was dat nog.
Een hele degelijke keuze was dat van onze lasers. Want het is altijd natuurlijk een keuze van de lasers. Ja. We laten mensen stemmen. Ik zei 90.
Volgens mij 90.
Genk.
En daarna kwamen de problemen.
Ja, daarna heel veel Porsches. Nee. Ja, heel gek. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt.
Nee.
Maar het is wel grappig. Want kijk, wij maken zo'n lijstje. En sommige auto's zijn heel duidelijk. Ik doe ook dingen met autoblog soms. Zo'n lijstje. Sommige auto's zijn heel duidelijk. Denk je, die moet erop. En dan denk je, kan of niet. Ja, is die autoblog. Weet je wel, een XC90 is wel gaaf, maar het is om even te een teaser. We hebben ook nu de Ferrari Puro Sanga erop. Ook een crossover, maar ja, weet je, toch ander kaliber dan de XC90. Ja. Hoe moet je daar voor kiezen? Dus dat is soms best lastig. Maar
absoluut, absoluut. En je denkt dan van, zeker bij autoblog, allemaal autoliefhebbers die dat lezen. Dus ga maar weg met je EV. Die wordt nooit gekozen.
Maar zullen we dan maar naar de lijst toe gaan? Want er staan wel wat EV's op. En de eerste, er is al één auto genoemd, hè, de Ferrari Puro Sanga.
Ja. Precies, ja. Als je €390.000 in je zak hebt zitten, dan ga je het er niet mee halen, want ze zijn al uitverkocht. Dus dan moet je iets meer betalen om iemand de sleutels afhandig te maken. Kia EV9.
Oh.
Van de vele auto's die je kan kiezen natuurlijk, en vele EV's, is dit echt wel een markant model. Dus,
zeker.
Persoonlijk denk ik van, ik wilde eerst een ID.Bus EV, maar dit is, het is een beetje een blokkendoos, onderbieden.
Maar ik werd er ook wel een beetje enthousiast
van. Ja, je werd er ook hebberig van. Hè?
Ja.
Voor zo'n €65.000, dus je zou bijna kunnen zeggen, in dit lijstje nog een soort van bereikbaar.
Je wil hem wel een beetje aankleden, hè? Die 80.000 die kwam heel dichtbij.
De ID.7 is, die staat er ook in. Ik zou een goedkoopste lijn. Ik wil nog een elektrische auto noemen, sorry.
Doe jij het anders gewoon?
Ja, zal ik weggaan?
Goed, we zijn gebleven bij de Kia EV9.
Ja, precies. Vervolgens, de Puro Sanga hebben we al genoemd. Ja. Nog een EV, de Lotus Elettra.
Oh ja.
Okay. Daar vonden jullie ook wat van, heb ik vernomen de laatste weken.
Ja, maar ik heb hem zelf niet gereden, dus daar kan ik niet heel eerlijk over.
Maar gewoon wel heel erg opmerkelijk dat Lotus natuurlijk deze kant op gaat. En heel erg benieuwd wat onze lezers daar ook van vinden.
Ja.
We hebben ze in ieder geval laten weten wat wij ervan vinden.
Ja.
Test is te zien op onze site. Opvallend ook, Mercedes C63 SE Performance. 4-cylinder.
Ja.
Geholpen door wat elektrisch. Vermogen, bij elkaar 680 pk. Maar wel een auto van ruim 2100 kilo.
Ja.
Nog een EV, we gaan nog even door met EV's. Rolls-Royce Spectre.
Oh ja.
Een beetje de prijsklasse van de Puro Sanga.
Ja.
Dikke 4 ton.
Ja.
Weegt ook een kleine 3 ton. Goed, de eerste volledige elektrische Rolls-Royce.
Ja, wel mooi.
Opmerkelijk genoeg om op het lijstje te zetten. Normaler misschien, de Volkswagen ID.7. De auto die het moet gaan doen. Hè, de Passat is er ook nog, maar die het moet gaan doen in die klasse. Gaan mensen dat nog leasen? €60.000 ongeveer de startprijs.
Heel veel bankmedewerkers die niets anders dan elektrisch mogen kiezen.
Precies.
En dan zou dit best een interessante auto voor
zijn. En wel die achterbankruimte zoeken.
Ja.
We hebben normaal eigenlijk de regel van elk merk eentje. Maar bij BMW konden we, konden we het niet laten. Dus we hebben er twee geselecteerd. Eentje waar mensen wel wat van vinden, van het uiterlijk vooral. En dat is natuurlijk bij de BMW's de laatste jaren sowieso het geval.
Ja.
De M2.
Ja.
Hebben wij gereden. Ik ben persoonlijk fan, maar ik merk altijd als ik zeg dat ik fan ben, dat andere mensen zeggen, ga eens naar de opticien. Dus heel polariserend. Maar daarnaast ook de i5 en 5-serie.
Ja.
Die moest zeker op het lijstje. Nederland is toch een beetje 5-serie land.
Ja.
Als je het vergelijkt met Mercedes E-klasse zie je de laatste jaren weinig. Minder in ieder geval nieuw rijden. Maar 5-serie is, blijft bij elke hockeyclub achter elkaar aanschuiven. Ja. Nou, we hebben er nog twee over. Nou, dan komen er twee knallers. Dit jaar was natuurlijk het jaar van 60 jaar 911.
Ja. Dus welke komt erop?
Ja, nou ja, kijk, mensen zeiden het moet de ST zijn, maar persoonlijk, en ik heb hem even doorgedrukt, het meest spectaculaire vond ik toch wel echt de 911 Dakar. Dat is wel echt een auto die breekt met de 911 traditie, door gewoon echt een keer wat anders te doen. Nou ja, volgend jaar waarschijnlijk de 992.2, maar 911 Dakar kan je dit jaar op stemmen. En als laatste, een Lamborghini. Een Revuelto.
Ja.
Dus daar hadden we ook de keuze natuurlijk.
Er zit een heel wat variatie tussen.
Absoluut.
En gewoon, ik tel even snel, 5 elektrisch.
Ja.
De helft.
Ja.
Zo.
Ja, het is wat er op de markt komt, hè?
Ja, bedoel, het is er gebeurd bij jullie, bij Autoblog, jongens.
Ja, we hebben tegenwoordig een laadpaal op kantoor.
Ja, nee, het is wel grappig. Maar ook als wij autonieuws behandelen, ook op Autoblog, maar ook hier in de autoshow, je merkt, er is gebeurd veel meer elektrisch. Ja. Er komen veel meer elektrische nieuwe modellen en wordt daar veel meer aandacht aan besteed. En zeg maar vaak de benzine en diesels, ja, die krijgen een klein faceliftje en dan moeten we dan nog even 5 jaar mee door. Dus ja, dan kom je toch op de meest interessante dingen gebeuren potentieel op elektrisch gebied. Behalve
en er
de 911 Dakar natuurlijk.
Echt, is echt leuke auto's tussen.
Ja, welke vind jij echt leuke, Meinert? Ja, kies er zijn.
Oeh.
Je moet kiezen.
Ja, ik vind, Kia EV9 heb ik zelf gereden. Vond ik echt, echt heel goed. En ik denk toch voor, ja, die M2 vind ik leuk.
Ja, vind ik ook wel leuk, ja.
Ja. M2. Die mag het van mij best worden. Hebben jullie een uitgesproken favoriet?
Ik zet in op de 911 Dakar.
Ik vind dit in dit lijstje vind ik de M2, de 5-serie 911, de Car en de Puro Sangue en de EV9 het leukste. De rest denk je...
De helft van de lijst.
De helft van de lijst. Okay. Nee, maar dat is echt iets. Ja, waar ga ik op stemmen? Ik weet het nog niet.
Nou, gelukkig is het aan jullie lezers, bezoekers.
Ja.
Stem nu op jouw favoriet via autoblog.nl in onze laatste uitzending van het jaar. En dat is vrijdag 29 december.
We nemen oliebollen mee.
Ja. Maken we de winnaar bekend. Michael? Zet jij hem ook in je agenda?
Dan ben ik er weer bij.
Mooi zo.
Tot dan.
De Nationale Autoshow.
En dan gaan wij even nog naar Baku, hè?
Even naar Baku. Want ik ben dan nog nooit geweest in Baku.
Nee.
We moeten nog een beker ophalen, maar dat hoef ik niet.
Max moet vooral zijn beker ophalen, want hij is natuurlijk wereldkampioen. We blikken nog één keer terug en uiteraard al een beetje vooruit met Nelson Valkenburg, Formule 1 commentator bij Viaplay. Welkom, leuk dat je er bent.
Ja, graag gedaan.
Zo, een beetje uitgevlogen.
Een beetje uitgevlogen. De interne klok staat in ieder geval weer op Nederland.
Okay.
De laatste 2-3 maanden van dit seizoen zijn het meest intens. En dat voel je wel hoor, na die wedstrijd.
Ja, dat zal best wel.
Ja, want de coureurs waren natuurlijk ook zo aan het klagen erover. Die gaan, het is gewoon je werk, hè? Het is gewoon je werk. Stewardess doet het ook.
Ja,
dus die
zeker
ook niet
waar. Maar zo'n coureur, en dat leer je dan in zo'n jaar als dit wel... Van begin tot eind van de dag is volgepland voor ze. Zitten ze niet bij ons, bij de media op een donderdag... moeten ze bij sponsoren komen. Er is geen vrij moment, geen enkele dag.
Ja.
Dus Max heeft ook nog geen vrij gehad tot nu toe.
Nee, maar als je aan de lopende band staat in de fabriek... heb je dat ook niet, hè? Zeg ik
zeker
maar.
En een paar miljoen salaris helpt ook.
Ja.
Nee.
Maar de lopende band fabriek, het enige voordeel daarvan... denk ik, is dat je geen jetlags hebt.
Nee. Ja.
Maar worden die coureurs dan toch een beetje uitgewoond?
Ja, absoluut. Het is
ik heb opeens een beeld van Kelly en Max. Maar goed, ik ga door.
Ja. Die moet ook aandacht krijgen.
Absoluut niet op... maar ik denk, oké, die coureurs tot daar aan toe. Maar die monteurs, al het personeel wat meereist... wat nog veel grotere offers maakt dan de coureurs... En er veel minder voor terugkrijgt, die hebben het echt zwaar.
Ja, die moeten af en toe ook nog 's nachts doorwerken... omdat een coureur weer iets in de prak heeft gereden natuurlijk. En ja, dan ook nog zo'n gala in Baku.
Ja.
Na zo'n superlang intensief seizoen.
Ja, het is een beetje een poppenkast. De FIA kwam naar ons toe tijdens het laatste weekend of wij misschien er ook nog naartoe wilden op persoonlijke titel. En dan zouden ze misschien wel iets kunnen doen met een vlucht, want ze konden geen journalisten vinden.
Die mee wilden.
De mensen van de FIA zeiden letterlijk, we hebben nu een paar bloggers lokaal die 90-100 volgers op YouTube hebben. Dus dat is een beetje het niveau waar je dan uiteindelijk
op recht komt. Ze zouden ons kunnen vragen.
Voor gratis lunchen rijden we ook naar de RAI, dus voor gala. Komen we zeker naar Baku.
Ja. En Baku is wel leuk, hoor. Ik vind het wel een mooie stad.
Ja, absoluut. Volgens mij had ik hem maar ergens, ik weet niet, in de auto-show of in een podcast.
Ja, in onze midweekse podcast.
Als we iets moeten schrappen, dan maar Baku, zeg maar. Omdat het lijkt niet te leven daar, maar het is dus wel mooi. Okay.
Het is prachtig, want er zit natuurlijk helemaal niemand op de tribune, behalve wat er vanuit Europa vliegt. Maar ik vind het een prachtige stad. Ik vind het ook een hele leuke Grand Prix.
Oké.
Nou, uiteindelijk.
Ja. Maar goed, wie bedenkt er dan nog zo'n gala aan Baku?
Ja, dat zal ongetwijfeld aan verdiend worden. Weet je, ze hebben ervoor betaald, ongetwijfeld. En dat is dan wat je in Nederland hebt qua autosportbond, heb je natuurlijk ook in Azerbeidzjan. En die heeft daar gewoon geld voor neergelegd. Ja. Ja. Worden ze in één keer relevant.
Ja. Ja. Maar Nelson, als iedereen in de Formule 1-wereld klaagt over het idiote reisschema en de drukte, is het dan niet gewoon te veel van het goede geworden? Het is natuurlijk, het gaat allemaal om de centen, om de kijkcijfers, om de reclames, dat soort dingen.
Ja, er gaat een breekpunt komen, maar voor de eigenaren van Formule 1, voor FOM, is dat breekpunt er gewoon nog altijd niet. We zien volgend jaar ook 24 races op de kalender. En van hot naar her. Dus ja, dat gaat voorlopig nog niet veranderen.
Nee, maar wat jou betreft zouden er misschien wel een paar races af kunnen.
Ja, als ik zou mogen kiezen, wel.
Welke zouden dat zijn?
Ja, dat is een gevaarlijke. Ik ben persoonlijk totaal geen fan van de Mexicaanse Grand Prix. Maar dat is echt op persoonlijke titel. Het is altijd wel een goed weekend, maar je daar bewegen in de stad is gewoon niet makkelijk. Het zijn lastige Grand Prix waar je ook nog wel zo nu en dan wat beveiliging nodig hebt. Dus dat is gewoon een beetje een vreemde gedachte.
Je gaat een Mexicaans vlaggetje meenemen. Komt het wel goed.
En zeker geen Nederlandse vlag. Maar wat ik graag zou willen zien is terug naar 20 en in het midden van het seizoen een periode waarin de teams wat kunnen testen. Ik denk dat je een ander soort seizoen zou krijgen. Maar gaat nooit gebeuren. Maar
een ander soort seizoen, wat zou het verschil dan maken? Komen de andere teams dan wel wat dichterbij?
Er zijn natuurlijk teams die, nu ben je compleet afhankelijk van hoe je uit de startblokken komt. Hoe goed is de eerste auto die je meeneemt naar Bahrein? En dan stap je met het hele team die trein in. En heb je nergens tijd om een keer reflectie toe te passen en wat dingen uit te proberen. Want elk weekend heb je maar één vrije training om je setup een beetje te bepalen. Maar heb je gewoon een dag waarin je kunt testen, kun je ook eens een keer wat fouten maken. En je kunt geen fout meer maken als team, want je wordt er 6, 7, 8 races op rij voor afgestraft. En ja, ik kom natuurlijk uit een autosportgezin en testen is het leukste wat er is en is ook super belangrijk, maar het gaat gewoon niet meer.
Wat is er zo leuk aan testen dan?
Ja, maar dat is de essentie van de sport, dat je dingen probeert qua setup, dat je een rijder beter maakt. Ja. Hoeveel zou Nick de Vries eraan hebben gehad als hij meer had kunnen testen?
Ja, ja eens.
Je kunt meer uit de auto en de rijder halen.
Maar is wel grappig, want moeten wij hier met z'n drieën dan niet even nadenken over goed tv-format rondom het testen? Want uiteindelijk, weet je, de FOM en de FIA wil gewoon TV en streaming dan via Play, dan kan je ook leuk.
Vergeet niet wat die Grand Prix betalen. Hè? En een testvenue gaat dat niet betalen. Dus het gaat altijd geld kosten en daarom gaat het niet gebeuren.
Maar op zich wel jammer. Want als jij zegt, het is essentie van de sport. Maar dan zou je eigenlijk ook zeggen van we hebben een testweekend. En dus hebben we ook gewoon 72 uur Nelson aan commentaar aan het geven.
Ik kijk
met mensen.
Naar Bahrein.
Dat is best zonde dan.
Maar dat is gewoon vanuit een puur autosport hard, als je er zo naar kijkt. Maar de business is gewoon harde cijfers. En je hebt er meer aan om Grand Prix uit te verkopen. En de fee die de Grand Prix aan de FIA en de FOM
betalen. Maar tegelijkertijd zijn er ook best wel veel kijkers die klagen over het feit dat het een beetje saai wordt op deze manier. Hè? Dus uiteindelijk snij je eigen vingers. Want stel nou, want Max Verstappen is natuurlijk echt met een straatlengte voorsprong wereldkampioen geworden. Als er nou meer getest had kunnen worden en inderdaad midseizoen zo'n mogelijkheid was geweest die jij voorstelt, hadden andere teams dan, waren die dichterbij gekomen?
Nee, maar alleen om mijn eigen verhaal een beetje ondermijnen. Maar het probleem wat Mercedes en Ferrari alle twee hebben is dat ze een bepaald pad hebben gekozen en niet in het seizoen qua auto daarvan af kunnen stappen en weer een nieuw monocoque introduceren wat dichter bij de auto van Red Bull ligt. Dat kan niet meer. Er is een budgetcap. Ja. Ze kunnen dat geld niet uitgeven. Toto Wolff zou het heel graag doen. Gewoon na de derde race weten dat de vorm van je monocoque ervoor zorgt dat de auto niet zo goed is en dat je het niet kunt wisselen. Dan is het een lang jaar. Ja. En hij zou dat graag willen, maar ik denk dat dat al niet meer terugkomt, want die budgetcap werkt. Maar daarom denk ik ook niet dat er fundamenteel voorin in het veld veel veranderd zou zijn qua volgorde. Maar gewoon qua puurheid van de sport en je rookies die er beter uitkomen. Misschien dat de strijd om de titel een paar races verlengd wordt. Ja, daar worden we wel allemaal beter van. En op de lange termijn denk ik wel dat het goed zou zijn. Maar wat ik zeg, het kost geld. Ja. Het gaat niet gebeuren.
Dus het gaat niet gebeuren. Nee.
Wat was jouw het Verstappen moment?
Miami?
Ja,
absoluut. Als je ziet, je bent op een baan waarin iedereen zegt de inhalen wordt lastig. Ja. En hij start niet op de eerste paar rijen. Moet helemaal naar voren komen.
Maar nummer 9, hè? Ja, stond hij. Stond
Perez staat helemaal vooraan. Ja. Met het geloof dat hij meedoet voor de wereldtitel. En hij heeft hem daar mentaal geknakt. Ja. Daar was zijn racepace zoveel beter dan van wie dan ook. En hij kwam wel door dat veld heen. Het leek gemakkelijk, was het niet. Want hij moest heel veel managen. Maar op dat moment denk je, oké, het is echt wel gedaan.
Ja.
Maar waar zit dat verschil tussen Max en Perez volgens jou? Hè? Want die auto die is goed. Max is in topvorm.
Ja.
Ja, en dan denk je van, oké, Perez, hij wordt wel tweede in het wereldkampioenschap, maar...
Maar de manier waarop was niet goed.
Nee, dat was natuurlijk verschrikkelijk eigenlijk.
Kijk, als Verstappen net voor het hele veld uitrijdt en hij is een paar tiende per ronde sneller, heb ik het idee dat hij hem 90% rijdt. Als je hem 90% rijdt, kun je langer met je banden blijven doen. Ja. En Perez heeft dus meer van zijn banden nodig om ook op datzelfde niveau te komen. Dus moet hij eerder naar binnen, werkt die strategie niet, laatste stint is altijd minder... Ja. Verstappen werkt gewoon op een veel hoger niveau momenteel. En dat betekent dat hij zo kan managen dat de wedstrijd altijd naar hem toe komt. En dit jaar zie je die rust ook. Kwalificeer je als derde, ja, als zesde of als eerste. Komt wel goed. En omdat je weet dat je die banden overeind kunt houden. En dat is gewoon anders voor hem.
Ja, dus we hadden gewoon af en toe een bandje lek moeten steken bij Max om het spannend te maken.
Ja, liever dan ik hoor.
Welke andere coureur op het circuit komt daarbij in de buurt?
Alonso. Alonso heeft dit jaar toch wel bewezen dat hij ook op dat niveau opereert. Als de auto beter is, zien we dat ook van Lewis Hamilton weer. We hebben dit jaar gezien hoeveel beter hij in wedstrijden is geweest dan George Russell. Heel het seizoen bekeken. Dat zijn toch de rijders die er bovenuit steken. Verstappen nog ietsje meer. Maar dat zijn wel
ja, waarom zeg je Verstappen ietsje meer? Behalve omdat je Nederlandse vlaggetje in je oranje petje staat. Maar...
Omdat Hamilton dit jaar inschattingsfouten en fouten op de baan heeft gemaakt. Ja. Alonso zo. Heb jij fouten van Verstappen gezien? Dus het eerste jaar dat ik het eigenlijk helemaal niet heb gezien.
Nee.
Had hij meer onder druk gestaan, misschien komen er meer fouten. Ja. Maar ja, dat maar is aan de rest.
Ik heb ook wel eens volgens mij was ik toen 20 en het buurjongetje was 10. En toen tenniste ik nog, dan heb ik tegen me getennist. Toen maakte ik ook merkwaardig weinig fout. Omdat het niveauverschil was eigenlijk wel zo groot. Ik dacht, twee vingers in de neus. Dat gevoel kreeg ik ook wel bij Max. Van, eigenlijk is hij helemaal niet gechallenged dit jaar.
Nee,
bijna
denk,
niet. Maar
denk
Miami
niet.
Inderdaad wel. Dat je echt zo, hij doet echt wel heel goed.
En Singapore, hè? Want Singapore was een rampweekend eigenlijk voor het. Toen niets werkte.
Ja.
En als de safety car anders uitvalt, wint hij hem alsnog. Maar dat is omdat ze, zelfs als het tegen zit, kunnen maximaliseren. Dit hele jaar heeft de kant van de pitbox van Red Bull alles gemaximaliseerd.
Yeah.
En je ziet ook in die communicatie met zijn engineer hoezeer dat op het scherpst van de snede is. Ze dagen elkaar continu uit, zit bijna tegen ruzie aan. Maar dat moet ook, want dan haal je er het uiterste uit. Mm. En ik denk gewoon dat we dit jaar de beste combinatie van auto en rijder ooit hebben gezien. En dan krijg je zo'n seizoen als dat we hebben gehad.
Maar dan noem je als eigenlijk de beste achter Verstappen twee bejaarden in de autosport. Hè? Hamilton en Alonso. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen ook zouden zeggen Lando Norris bijvoorbeeld, Piastri.
Ja.
Hebben toch het seizoen wel kleur gegeven?
Absoluut. Tweede helft van het jaar behoort absoluut aan McLaren toe.
Ja.
Maar in een jaar waarin je heel weinig kunt testen, ben je dus heel erg van ervaring afhankelijk. En dat zie je er dus wel een beetje doorheen komen.
Ja.
Alonso heeft het begin van het jaar heel veel kleur gegeven. McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri de tweede helft. En het is aan die teams, samen met alle anderen, om dat gat te dichten. Maar het gaat niet zo makkelijk worden. Nee.
Maar wie zou jij naast Verstappen in de Red Bull willen zien?
Lando Norris, absoluut. Ja, en ook omdat ik denk dat het de dynamiek in dat team helemaal niet slecht zou beïnvloeden. Die twee weten van elkaar dat ze alle twee willen winnen. Dat is ook hoe het moet. Maar je moet, als je uit de auto stapt, ook nog wel een keer kunnen lachen. Je ziet heel weinig gelach tussen Verstappen en Perez. Maar ik denk dat het...
Nou, ik denk dat Verstappen achter gesloten deur wel af en toe moet lachen om Perez.
Maar niet samen.
Nee.
En ik denk ook, als Lando in zou stappen, hij erin stapt niet met het idee, ik ga hem het eerste of het tweede jaar helemaal van de baan vegen. Maar ik ben de natuurlijke opvolger van Verstappen. Ja. Met leeftijdsverschil ook te maken.
Ja, en jij gaat niet alles winnen dit seizoen, want ik ga ook een paar keer ermee
zijn. Ik ga zoveel van jou leren dat ik ergens je een paar kruimels kan afpakken. En dat moeten er dan elk jaar meer worden. Ja. Ik denk ook dat hij dat mentaal wel zou kunnen.
Gaat het gebeuren?
Ja, dat hangt echt helemaal van Sergio Perez volgend jaar af. Maar ik denk van wel. Maar dat is afwachten.
En je hebt weinig vertrouwen in Sergio Perez die...
Ik denk dat binnen het Red Bull concern het verhaal al geschreven is. Ja. En hij moet wel echt zo'n goed seizoen hebben om dat weer te wijzigen. Hè, om ze toch te overtuigen.
Ja.
Anders wordt het een ander verhaal. Ja.
En dan ga je eigenlijk ook al met een achterstand erin. En zeg maar toch die spanning. En dan verziek je weer zo'n kwalificatie of een race of een pitstop.
Hij neemt heel veel mentale bagage mee volgend jaar.
Absoluut.
Die eerste races moeten top zijn. Anders is het gewoon heel snel een probleem.
Ja, die eerste races gaan we even naar het nieuwe seizoen kijken. Gaat er nog veel veranderen?
Nou ja, er gaat wel wat veranderen wat betreft het sprintformat. Het leuke is, we weten nog niet wat. Hè. Het moet nog aangekondigd worden, moet nog uitonderhandeld worden. Maar ze gaan wel wat veranderen. Het kan in de volgorde van het weekend zijn wanneer je kwalificeert en hoeveel punten je voor wat krijgt. Ja. Maar daar moeten de teams het nogal even eens over worden. Voor de rest gaat er niet zo heel veel in het format veranderen.
Nee.
En ook de reglementen blijven stabiel. Dus ja, dat is voor Red Bull heel lekker.
Ja, dus de dominantie van Red Bull duurt nog een seizoen voort waarschijnlijk.
Je moet daarvan uitgaan. Maar je hebt ook gezien wat er gebeurt als een team wel in één keer een stap maakt. Wat McLaren heeft gedaan is ongehoord. Nu is de vraag of zij de volgende stap kunnen maken. Die is altijd het moeilijkste. Maar het kan wel. Het team van Mercedes zit nog steeds vol met engineers die 10 jaar lang de beste auto bouwden. Dus het moet wel kunnen. Alleen ja, er is, zo lijkt het, één weg die naar Rome leidt. En Red Bull ligt wat voor op die weg.
Ja, en op die weg zit Viaplay in elk geval ook nog volgend seizoen.
Zeker. Dus ik heb een hele mailbox vol met tickets en hotelboekingen.
Dankjewel, Nelson Valkenburg, F1-commentator bij Viaplay. Volgende keer Melroy gewoon weer erbij, gezellig.
Ja, we doen het even om en om. Vorig jaar lag ik echt heel ziek op bed. Dus we hebben het even zo gedaan.
Goed. Yes. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via onze website, via onze app, maar ook een podcastplatform naar keuze.
Ja, abonneer maar, volg ons Twitter, Facebook, Instagram. X, LinkedIn, wat ik voor het allemaal doe.
Ja, ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.